Gemeente, namens de kerkraad herinner ik u aan de extra collecte voor de zending vandaag. En leer ik u mee dat aanstaande zondag voorbereiding zal zijn voor het heilige avondmaal. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 110 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 110 vers 1 en 2. Wij stellen ons voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het eerste boek Samuel, hoofdstuk 16, de versen 1 tot en met 13. 1 Samuel 16, vers 1 tot en met 13. En na de schriftlezing zingen we Psalm 78, het 36e vers. Psalm 78, vers 36. Toen zeide de Heere tot Samuel, hoe lang draagt gij leed om Saul, die ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israël? Vul uw hoorn met olie en ga heen, ik zal u zenden tot Izaï de Bethlehemiet, want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. Maar Samuel zeide, hoe zou ik heen gaan? Saul zal het toch horen en mij doden. Toen zeide de Heere, neem een kalf van de runderen met u en zeg, ik ben gekomen om de Heere offeranden te doen. En gij zult Izaï ten offer noden en ik zal u te kennen geven wat gij doen zult. En gij zult mij zalven die ik u zeggen zal. Samuel nu deed hetgeen de Heere gesproken had en hij kwam te Bethlehem. Toen kwamen de oudsten der stad bevende hem tegemoet en zeiden, is uw komst met vrede? Hij dan zeide, met vrede. Ik ben gekomen om de Heere offeranden te doen. Heiligt u en komt met mij ten offer. En hij heiligde Izaï en zijn zonen en hij nodigde hen ten offer. En het geschiedde toen zij inkwamen, zo zag hij Eliab aan en dacht, zekerlijk is deze voor de Heere zijn gezalfde. Doch de Heere zeide tot Samuel, zie zijn gestalte niet aan, noch de hoogte van zijn statuur, want ik heb hem verworpen, want het is niet gelijk de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Izaï Abinadab, en hij deed hem voorbij het aangezicht van Samuel gaan, doch hij zeide, deze heeft de Heere ook niet verkoren. Daarna liet Izaï Samma voorbij gaan, doch hij zeide, deze heeft de Heere ook niet verkoren. Alzo liet Izaï zijn 7 zonen voorbij het aangezicht van Samuel gaan, doch Samuel zeide tot Izaï, de Heere heeft deze niet verkoren. Voort zeide Samuel tot Izaï, zijn dit al de jongelingen? En hij zeide, de kleinste is nog overig, en zie, hij weidt de schapen. Samuel nu zeide tot Izaï, zend heen en laat hem halen, want wij zullen niet rondom aanzitten totdat hij hier zal gekomen zijn. Toen zond hij heen en bracht hem in. Hij nu was roodachtig, mitsgade schoon van ogen en schoon van aanzien. En de Heere zeide, sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en hij zalfde hem in het midden zijner broederen. En de geest des Heere werd vaardig over David van dien dag af en voortaan. Daarna stond Samuel op en hij ging naar Rama. Gods woord, onze tekst voor de prediking op deze eerste Adventszondag is uit het zojuist gelezen schriftgedeelte 1 Samuel 16 en daarvan het 12e vers, de laatste drie woorden. 1 Samuel 16 vers 12, het laatste gedeelte, deze is het. Wij willen samen eerst Gods onmisbare zegen bidden. Heren, het is aan de morgen van uw dag dat we samen in uw huis mogen komen. Gij doet ons deze eerste dag van de nieuwe week weer beleven en gij geeft ons het rijke voorrecht dat wij ons mogen bevinden aan de plaats des gebeds waar we ook mogen horen naar de verkondiging van uw woord en getuigenis. Heren, wat zijn uw bemoeienissen groot en veel, wat zijt gij trouw in uw zorg, in de zorgen die gij aan ons besteedt, wat zijt gij goed en goeddoende, meer dan we nodig hebben ontvangen we uit uw handen. In ons dagelijkse leven zijn daar uw bemoeienissen en uw gunst bewijzen, maar ook in de verkondiging van uw woord komt u nog weer tot ons. En gij spreekt ons van blijvende, van geestelijke, van eeuwige weldaden. Gij laat het ons horen, gij stelt het ons voor, Heere, dat u de God der genade en der zaligheid zijt. Ja, gij doet het ons weten dat er voor zondaren redding, behoud, vergeving, ontferming is. En Heere, die dingen hebben wij toch wel in heel bijzondere zin nodig. We hebben voor ons aardse leven, in ons aardse leven vele behoeften en die moeten vervuld worden en die kunnen alleen vervuld worden door u. Maar behalve die noden en behoeften is er de grote nood van onze ziel, van ons verloren bestaan. Heere, we zijn als zondaren in de wereld gekomen. En als wij als zondaren, zonder dat we de vergevende genade van u hebben leren kennen, uit deze wereld heen moeten gaan, dan kan het niet anders, dan wacht een wis bederf ons. Dan hebben we geen toekomst, dan zal het eindigen in een eeuwige nacht. Heren, onze nood is dat wij u kwijt zijn, dat wij schuld hebben. En dat wij geen middel hebben om zelf onze schuld te betalen. En dat we geen mogelijkheid bezitten om onszelf in uw gemeenschap terug te brengen. Onze nood is dat wij vervreemd zijn van de gemeenschap met u. Dat wij geen God voor ons leven hebben en geen zaligmaker voor onze ziel. En daarom, Heren, we hebben het zo nodig dat u door uw Heilige Geest ons geven wilt, die kennis van u en van uw wegen, die zalig maakt. Wij bidden, Heere, gedenk ons in dit uur. We hebben uw woord, we mogen het horen, maar laat het niet bij het horen van uw woord mogen blijven. Laat uw woord ingang mogen vinden in onze harten. Laat het zich daar een kracht tot zaligheid bewijzen. Schenk ons dan bij het luisteren dat waarachtige geloof, opdat het horen een horen in geloof mag zijn. En opdat wij zo in de weg van het waarachtige geloof ook deel mogen ontvangen aan datgene wat u ons voorstelt. Heren, van al die dingen bezitten wij in onszelf niets. Wij hebben het alles van u nodig. Zie dan in gunst op ons neer en laat uw geest nog krachtig en heerlijk onder ons zijn arbeid verrichten, opdat deze dienst der prediking, deze samenkomst der gemeente, nog mag dienen tot de verheerlijking van uw naam en de uitbreiding van uw koninkrijk. Stel ons uzelf dan voor ogen, Heren, als die God die zalig maakt en die zelf de weg der verlossing ontsluit en die door uw geest ook zondaren op die weg der verlossing leert wandelen. Heren, doe genadig verzoening over onze zonden. Er is in ons leven zoveel wat tegen ons getuigt en wat ons ook schuldig en doemwaardig maakt voor u. Wilt u vergeven alles wat wij hebben misdreven? U hebt ons vanmorgen al voor uw heilige wet geplaatst. En als wij voor uw heilige wet geplaatst worden, Heere, dan is dat woord der wet genoeg om ons te veroordelen. Gij zegt hoe we moesten zijn. Maar Heere, de werkelijkheid is zo anders. En we mogen het wel zeggen met de dichter: wij hebben u op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Heere, we zijn afgeweken van uw rechten en van uw inzettingen. En uw wet hebben we geschonden. Niet maar op één punt, maar al de geboden van uw heilige wet hebben we veronachtzaamd. En we hebben gedaan wat we moesten laten. En we hebben nagelaten wat we moesten doen. Heere, als gij daarnaar zoudt handelen, dan was er voor ons geen hoop. Wat konden we dan nog verwachten? Dan zoudt gij naar uw rechtvaardig oordeel ons moeten wegdoen. Maar wij smeken u, Heere, wil nog genadig vergeven alles wat wij hebben misdreven, ook in de week die achter ons ligt. Wilt gij verzoening doen over het kwaad dat we bedreven hebben door gedachten, woorden en werken, en wil ons nog wassen en reinigen in uw dierbaar bloed, o Heere Jezus Christus. Ja, laat dat bloed over ons komen, en wilt gij zo om uw zelfs wil ons nog een genadig en een barmhartig God zijn. Zegen alle die hier niet kunnen komen. Ziekte, ouderdom, de weersomstandigheden, dat kunnen allemaal belemmeringen en hindernissen zijn, Heere. En wij bidden van u dat gij gedenken wilt aan alle die hun plaats vanwege deze redenen moesten leeglaten. Zie op hen in gunst van boven ter neer. Wil in ziekte genadig herstel geven en oprichten. Wil in de ouderdom, in het verval van de krachten, als de eenzaamheid groter wordt, uw goede tierenheid betonen. Ja, wilt gij in alle omstandigheden van het leven ons leren het oog op u de Heere te slaan, en bijzonder ook in de tegenspoeden en onder de moeiten van het leven u nodig te hebben. Heere, laten al die dingen toch niet van u verwijderen. Laten die dingen toch niet tot verbittering leiden. Maar laat het alles nog mogen meewerken om u de Heere met meer inspanning nog te zoeken en u aan te roepen voor de noden van het lichaam, voor de noden bovenal van de ziel. En wilt gij zo uzelf een genadig ontfermer betonen. Zegen op deze dag de verkondiging van uw woord. Zegen de arbeid in dienst van het evangelie. Bekwaam uw knechten, geef hen ondersteuning, geef hen getrouwheid, geef hen bekwaamheid, Heere. Al die dingen zijn uit u, en er is er niet één die iets van zichzelf heeft, ook niet al hebt gij uw knechten geroepen en al hebt gij ze gezonden om het evangelie te verkondigen, dan blijft het in hun leven telkens weer en altijd door waar dat ze het van u moeten hebben. Heere, wilt gij dan ook bekwaam maken en zegen geven en de arbeid gebruiken tot de verheerlijking van uw naam en de komst van uw koninkrijk. Zegen de gemeenten, Heere, waar uw woord verkondigd mag worden. Zegen ook die vergaderingen waar uw woord gebracht wordt, maar waar er nog geen gemeente is. En we denken aan de arbeid der zending, de arbeid van de verkondiging van het evangelie onder hen die van u nog nooit hebben gehoord. Heere, zegen dat werk. En wilt gij geven dat er in deze wereld deuren mogen open blijven, of waar ze gesloten zijn, dat ze mogen geopend worden, opdat uw woord zijn vrije loop mag hebben. Ja, wilt gij door uw almachtige kracht, o Heere Jezus, de macht van de vorst der duisternis verbreken. Hij heeft er nog zovelen in zijn greep. Zovelen zijn nog verblind. Zovelen zijn nog onder zijn heerschappij. Heere, wilt gij ze losmaken uit zijn macht? En wilt gij er nog velen uit het rijk der duisternis overbrengen in het rijk van uw heerlijk en wonderbaar licht? En laat daartoe ook de prediking van uw woord vrij en ongehinderd mogen voortgaan tot aan de einden der aarde. Verheerlijk u ook in dat werk. En zegen zo, Heere, uw woord. Uw woord dat tot zaligheid gegeven is. Uw woord waarvan gij zelf gezegd hebt dat het middel in uw hand is om zondaren zalig te maken. Heere, wij leggen zo onze noden voor u neer. En wij belijden onze zonde en onze schuld. Vergeef onze zonden en geef ons uw genade. Ja, hoor ons, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen nu de 89ste psalm, het tweede en het negende vers. Psalm 89, vers 2 en vers 9. gemeente, op de zondagen die aan het kerstfeest voorafgaan, de zogenaamde adventszondagen, heeft de kerk tot een gewoonte gemaakt om na te denken over datgene wat de Heere gedaan heeft in de dagen van het Oude Testament om zijn komst voor te bereiden. Althans, dat is een geliefd thema voor de prediking in de adventsweken. Wat de Heere gedaan heeft om zijn komst naar deze wereld voor te bereiden. Hoe hij ook in de tijd van het Oude Testament, toen de kerk nog in de oude bedeling leefde, zich toch niet onbetuigd gelaten heeft, maar hoe hij door de profetieën of door de gebeurtenissen die plaatsvonden, het volk van Israël erop gewezen heeft, het volk van Israël erin onderwezen heeft dat hij de komende is. Er zijn in het Oude Testament vele profetieën die van zijn komst in het vlees spreken. Er zijn in het Oude Testament ook een aantal geschiedenissen. En in die geschiedenissen ontmoeten we personen die door de Heere gebruikt zijn om hem vooraf te schaduwen. Allerlei personen die op de weg van Christus naar deze wereld geplaatst zijn en die op hun plaats iets van die komende Christus hebben mogen laten zien, in wie Christus zijn weg gebaand heeft en door middel van wie hij zijn volk onderwezen heeft. Een van die adventsfiguren, als ik ze zo mag noemen, is vanzelfsprekend koning David geweest. En als wij Davids geschiedenis lezen in het Oude Testament, dan lezen wij niet alleen maar over David. Niet alleen maar over die man die begon als een schaapsherder en die later tot koning opgeklommen is. Dan lezen wij niet alleen maar over de wederwaardigheden van David en wat er in zijn leven allemaal gebeurd is. Maar als wij Davids geschiedenis lezen, dan lezen wij Christus geschiedenis. Er is een woord in het boek Openbaring dat ons dat duidelijk maakt. De Heer Jezus zegt van zichzelf dat hij de wortel en het geslacht van David is. De wortel is er eerder dan de plant. Dus Christus gaat aan David vooraf. En het geslacht is er nadat de voorvader er geweest is. Dus Christus volgt ook op David. Hij is Davids zoon. Maar zo zegt de Heer Jezus, hij is ook Davids Heere. Hij was er toen David er nog niet was. En hij is er ook nu David er niet meer is. Christus de wortel en het geslacht van David. En we kunnen Davids levensgang nooit begrijpen als wij niet in David en zijn levensgang de Heere Jezus Christus aanschouwen. Het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, dat is eigenlijk het begin van Davids geschiedenis. Daar begint de Bijbel ons te vertellen hoe het met David gegaan is. De historische achtergrond is deze. Saul, de eerste koning, is door de Heere verworpen. Daar was reden voor. Tot tweemaal toe in heeft Saul openlijk het gebod des Heeren niet geacht en is aan dat gebod ongehoorzaam geweest. Tot tweemaal toe heeft de Heere hem zo beproefd en tot tweemaal toe heeft Saul blijk gegeven dat hij zijn eigen hart wilde volgen en niet de wil des Heeren wilde doen. En toen heeft de Heere hem verworpen dat hij geen koning meer zou zijn over Israël. De Heere zou zich een andere koning uitkiezen. Samuel, de oude profeet, wordt naar Bethlehem gestuurd. Want zo zegt de Heere, daar heeft God zich een koning uitverkoren. Wie het is, openbaart de Heere niet aan Samuel. Dat houdt de Heere voorlopig nog voor zichzelf. En dat zal straks voor iedereen nog een grote verrassing blijken te zijn. Verrassing waarin het weer openbaar komt dat Gods gedachten hoger zijn dan mensengedachten. En dat Gods keus niet de keus van de mens is. En laten we dat maar direct zeggen. Als het van mensen afhankelijk was geweest, dan was David nooit koning geworden. Als het van mensen afhankelijk was geweest, dan was David nooit koning geworden. Maar ook hier geldt, Gods raad zal bestaan. Samuel komt in Bethlehem als een teleurgesteld man, teleurgesteld in Israël, teleurgesteld in zijn eigen zonen die niet in zijn wegen wandelden, teleurgesteld in Saul, van wie hij zulke hoge verwachtingen had. Hij draagt leed over de verwerping van Saul, maar God heeft nu nog ander werk voor hem te doen. Werk dat in het geheim moet verricht worden, omdat Saul het niet weten mag, want dat zou te gevaarlijk zijn. En daarom heeft de Heere aan Samuel opgedragen om in Bethlehem een offermaaltijd te houden en daar zeer bijzonder Isaï met zijn zonen bij uit te nodigen. En voordat die offermaaltijd plaatsvindt, heeft Samuel een privéontmoeting met Isaï en zijn zonen. Om hen, zo staat er, te heiligen. Samuel weet intussen dat de Heere onder die zonen van Isaï er een uitgekozen heeft om koning te zijn. En nu krijgt hij van de Heere opdracht om een van die zonen te zalven. Het teken van zijn verkiezing, het teken van zijn afzondering. Isaï laat al zijn zonen één voor één aan Samuel voorbij gaan. Eerst de oudste, Eliab. Kennelijk was dat een indrukwekkend figuur. Een man met een flink voorkomen. En als Samuel hem ziet, dan heeft hij in zijn hart eigenlijk de keus al gemaakt. En hij denkt, deze zal het wel zijn. Iemand die er zo uitziet, die als een leider eruit ziet, dat zal dan wel degene zijn die de Heere heeft uitverkoren en die de Heere straks gaat gebruiken als koning in zijn volk. Eliab heeft indruk gemaakt op Samuel, maar de Heere moet Samuel terechtwijzen. En hij zegt hem, Samuel, deze is het niet. Want gij ziet aan wat voor ogen is. Maar ik gebruik andere maatstaven. Ik zie het hart aan. En dan komt de tweede, Aminadab. En duidelijk is het dat Samuel op hem ook wel verwachting stelt. Maar weer moet de Heere hem zeggen dat ook Aminadab niet de door hem gekozene is. En dan de derde, en de vierde, en de vijfde, en de zesde, en de zevende, en steeds weer is het woord van de Heere hetzelfde. Deze heb ik niet verkoren. Deze is niet de man van mijn keus. Deze heb ik niet afgezonderd om koning te zijn over mijn volk. En zo gaan al de zeven zonen voor het aangezicht van Samuel voorbij. En als de laatste voorbij gegaan is, dan heeft de Heere er kennelijk niet één verkoren. En dan komt Samuel als vanzelf tot de vraag, zijn ze dit allemaal? Blijkt dat er nog één is. Maar Isaï heeft hem maar niet eens laten roepen. Dat is toch maar de jongste, de kleinste, en die is bij de schapen gebleven. Waarom zou hij geroepen worden? Waarom zou hij een plaats krijgen aan die offermaaltijd die Samuel komt houden in Bethlehem? Trouwens, er moet er toch ook één bij de schapen blijven? Maar Samuel, als hij dat hoort, is hij het er helemaal niet mee eens. Hij dringt erop aan dat ook die jongste geroepen zal worden. En zo gebeurt het. En tenslotte komt David binnen. Schoon van uiterlijk, zoals de Bijbel ons zegt. En terstond als Samuel hem ziet, weet hij, omdat God het hem zegt, deze is het. En op bevel des Heren staat Samuel op, neemt zijn oliekruik en giet die leeg boven het hoofd van David. En zo wordt David gezalfd. Of zijn broers het allemaal begrepen hebben, ik denk het niet. David zelf wel. En David is gegroeid ook in het verstaan van de betekenis van deze gebeurtenis. Later heeft hij er meer en meer van begrepen dat wat toen gebeurde, toen hij daar van achter de schapen geroepen werd om te verschijnen in de kring van zijn vader en van zijn broers, waar ook die oude profeet Samuel bij was. En hoe hij daar die zalfolie op het hoofd kreeg uitgegoten, David heeft meer en meer verstaan dat God hem daar tot een hoge post riep. En dat de Heere hem daarin betoonde dat hij hem tot zijn gezalfde wilde maken. Zalving, teken van verordinering, teken ook van bekwaammaking. Deze is het. Deze is de man van Gods keus. Maar zo hebben we het eigenlijk al gezien en ik ga er nu even verder op in. Deze is het niet als het van Davids broers afhangt, als het van Davids vader afhangt en als het van Samuel afhangt. Davids broers hebben kennelijk ook niet zoveel met hem op. Als wij in het volgende hoofdstuk in 1 Samuel 17 vers 28 lezen hoe Eliab, zijn oudste broer, hem bijvoorbeeld aanspreekt, dan is dat als Eliab met een paar andere broers in het leger is bij Saul om te strijden tegen de Filistijnen en David is gestuurd door zijn vader Isaï om naar de welstand van zijn broers te informeren. En dan komt David in dat leger en dan hoort hij daar juist op dat moment de lasteringen en het honen van de Filistijn Goliath. En dan informeert hij of er niemand is die het tegen die Goliath durft opnemen, die toch de Heere en de heerscharen des Heren durft lasteren. En als Eliab zijn broer, zijn jongste broer David, zo hoort spreken en hoort vragen, dan zegt hij, dan ontsteekt zijn toorn, zo lezen wij tegen David. En hij zeide: waarom zijt gij nu afgekomen en onder wie hebt gij de weinige schapen in de woestijn gelaten? Ik ken uw vermetelheid en de boosheid uw harten wel, want gij zijt afgekomen opdat gij de strijd zag. Eliab heeft geen enkel respect voor David, ook niet, duidelijk is dat hier, voor Davids godsdienstig en geestelijk leven, voor zijn vroomheid. Eliab ziet op David neer als op zijn jongste broertje, die niets betekent en die alleen maar een nieuwsgierig ventje is. Zo geeft deze Eliab er duidelijk bewijs van, dat hij niet veel met David op heeft. En als het van Eliab en van de andere broers van David afgehangen had, dan was David nooit tot koning uitgeroepen. Als we het aan Davids broers gevraagd had, zeg, onder jullie schuilt een koning, straks zal er een uit jullie kring koning worden in Israël. Wie denk je dat dat is? Niet één had aan David gedacht. Want wie zag er nu wat in die herdersjongen, die maar een beetje achter de schapen aanging, dat was dan zijn werk, en die, nou ja, hij kon wel aardig op de harp spelen, maar dat was dan ook alles wat je van hem zeggen kon, en voor de rest was hij wat teruggetrokken, en maakte hij wat psalmen, maar daar zat toch geen koning in? Als het van Davids broers afhankelijk was geweest, dan was David dus geen koning geworden. Als het van Davids vader afhankelijk was geweest, net zo min. Want Isaï laat hem in het veld, terwijl hij de uitnodiging krijgt om samen met zijn zonen aan die maaltijd aan te zitten die Samuel komt houden in Bethlehem. Maar Isaï vindt het niet nodig om de jongste daarbij te laten uitnodigen. Staat de kleinste, zo zegt Isaï, is nog overig. En je kunt dat ook lezen als de minste is nog overig. Dat is geen mooie trek in Isaï. Dat hij duidelijk blijk geeft dat hij zijn jongste zoon achterstelt. En alweer moet ik zeggen, als het van deze mens Isaï afhankelijk was geweest, dan was David geen koning geworden. Isaï vond hem niet eens geschikt om aan de maaltijd aan te zitten. Laat staan dat hij hem geschikt achtte om koning te wezen. En zelfs Samuel vergist zich. De man Gods, de profeet. Zelfs Samuel maakt de fout dat hij naar het uiterlijk, op het uiterlijk afgaat. En aan de buitenkant probeert af te meten wie Gods verkorene zou zijn. Hij ziet op het voorkomen, hij ziet op de hoogte, hij ziet op de statuur, hij ziet op het postuur van iemand. En hij geeft dan de voorkeur aan Eliab. Heeft Samuel dan ook nog niet geleerd dat de mens niet moet afgaan op datgene wat voor ogen is? Heeft hij dan nog niet voldoende leergeld betaald? Nu blijkt dat Saul, die ook zo'n indrukwekkende figuur was, met zo'n fors voorkomen, toch niet Gods gezalfde koning kon blijven. Samuel is pijnlijk getroffen door wat er met Saul gebeurd is. En nu rekent hij nog vleeselijk. Davids broers, Davids vader en Samuel, als zij kiezen, dan kiezen ze verkeerd. En zij niet alleen, maar wij net zo goed. Want dat is een trek die in ons aller hart zit. Wij zien aan wat voor ogen is. De gestalte, de opvoeding, de ontwikkeling, de aanleg, dat zijn de dingen die bij ons zwaar wegen. Maar het blijkt uit het woord van de Heere dat hij heel anders kiest. Zijn keus is niet gebaseerd op wat voor ogen is. Zijn keus is niet gebaseerd op wat in de ogen van de wereld indruk maakt. Waar is Gods keus op gebaseerd? Op zijn welbehagen. En dat welbehagen zoekt nooit naar redenen in de mens. Als de Heere gezocht had naar redenen in de mens, dan had hij ze in David ook niet gevonden, want David had weinig dat hem kon aanbevelen. David had geen reputatie, David had geen heldendaden verricht, David had nog niets groots verricht. Als God hem dan toch verkiest, dan doet hij dat op grond van zijn eigen welbehagen. Waarom wordt David koning? Omdat het God behaagd heeft hem tot koning te roepen. En daarin beschaamt de Heere de mens die het van de zichtbare dingen laat afhangen. De Heere beschaamt de keus van de mensen. En wat wij kiezen wordt door God steeds weer afgekeurd. En wat we moeten leren, dat is het met Gods keuze eens worden. Ik heb het u al gezegd en ik wil op deze lijn doorgaan. In David is Christus. Hij is de wortel Davids. En David is er door hem. En zo wordt hij ook in David zichtbaar. David is zijn type. En vooral ook in het feit dat David de verkorene is, is hij een afschaduwing van Christus. We zagen het al, David had geen reputatie. Christus had ook geen reputatie. De heerlijkheid die hij bij de Vader had, heeft hij afgelegd. En hij is arm geworden. Toen hij in de wereld kwam, was dat een komst in het vlees, een komst in de armoede. Arm geworden daar hij rijk was. En toen werd in hem vervuld wat de profeet al heeft voorzegd. Als we hem aanzagen, zo had hij geen gedaante of heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Voor het natuurlijk oog had de Heere Jezus geen gedaante, geen heerlijkheid, geen schoonheid. Wat aantrekkelijk was. En toen hij zo tot de zijnen kwam, toen hebben de zijnen hem niet aangenomen. Toen hebben ze met hem gedaan wat Davids broers en Davids vader en eigenlijk ook Samuel in zijn hart gedaan had met David, hem afgekeurd. Dat is met de Heer Jezus gebeurd. En toch heeft God van hem gezegd, deze is hij.
Is het niet dat woord dat de Heere spreekt als hij gedoopt wordt in de Jordaan? Als Johannes hem laat afdalen in het water van de Jordaan, dan gaat de hemel open en dan klinkt er een stem uit de hemel. Deze is het. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. En dan daalt er een duif neer uit de hemel, de Heilige Geest in de gedaante van een duif. En die komt op hem, zoals wanneer God tot David zegt, deze is het, de Heilige Geest ook op hem komt en op hem blijft. Dus Christus is de koning van Gods keuze, maar niet de koning die wij begeren. En nu komt de vraag tot ons, gemeente, hebben wij al geleerd om het met de Heere eens te worden? Van nature zijn we dat niet. Van nature hebben wij een andere koning. En niet de koning die God verkoren heeft. En heeft onze ziel nu al leren zeggen. Ja, inderdaad, deze is het. Wat betekent dat als onze ziel leert zeggen wat God zegt? Als onze ziel het met de Heere en met het woord des Heeren eens gaat worden. De Heere zegt, deze is het. Wat betekent het als wij hetzelfde gaan zeggen met ons hart? Dat betekent dat we dan geleerd hebben, twee dingen. Dat we geleerd hebben onze nood en ellendigheid te verstaan. En tegelijk ook geleerd hebben dat in deze Christus alles te vinden is wat een arm verloren zondaar nodig heeft. Als onze ziel gaat zeggen op het woord van de Heere, ja Heere, deze is het, dan geeft dat er bewijs van dat we het van binnen geleerd hebben om arm en ellendig en ontledigd te worden en alles kwijt te raken en niets meer bij onszelf over te houden, maar nu het leven buiten onszelf te zoeken in hem, in die door God gezalfde koning. Als wij met ons hart leren zeggen, deze is het, dan betekent dat dat wij ze noodzakelijkheid hebben leren inzien. Dat we zijn schoonheid hebben leren aanschouwen. Dat hij begeerlijk voor ons geworden is. Als wij met ons hart mogen zeggen, deze is het, dan gaat in die keuze ons hart naar hem uit. Dan is er honger naar hem. Dan is er verlangen naar hem. En waarom is er honger naar hem? Omdat onze ziel zo leeg en ellendig is. Waarom is er verlangen naar hem? Omdat we het geleerd hebben dat buiten hem de dood is en het verderf. En dat we buiten hem aan de ellende en aan de verdorven doemelijkheid onderworpen zijn. Hebt u zo dat woord van de Heere al eens gehoord? En heeft dat woord van de Heere uw hart geraakt? En bent u het met dat woord van de Heere als hij zegt, deze is het, van harte eens geworden? Hebt u het geleerd om uw eigen keus te verzaken? En alles waar wij op bouwen en alles waar wij op steunen en alles waar wij verwachting van hebben te verliezen? Hebt u het geleerd om dat alles prijs te geven? En hebt u het geleerd om het met die God van alle genade eens te worden? Ach, van nature, dan verwachten wij het net als Eliab en net als Isaïe en net als Samuel. En dat is in het leven van Samuel blijkt dat zelfs na ontvangen genade nog menigmaal zo, verwachten we het van de koningen van onze eigen keus. En dan zien we steeds weer op de dingen die voor ogen zijn. Maar de Heere moet ons leren dat hij geen lust heeft in de Eliabs. En geen lust in de Aminadabs. En dat hij geen lust heeft in de benen van de man. En in de sterkte van het paard. En dat hij geen lust heeft in de wijsheid der wijzen. En in het verstand der verstandigen. En dat hij geen lust heeft in de vroomheid der vromen. En in de eigen gerechtigheid van degene die het daarvan verwachten. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. die alles kwijt zijn, die het van niets en van niemand en zeker van zichzelf niet meer kunnen verwachten, die van hun hoogheid zijn afgekomen, die al hun glorie hebben verspeeld en die geworden zijn arm, ellendig, nooddruftig en behoeftig. David is maar een nederige hebbersjongen als God hem tot koning roept. En de Heere Jezus Christus heeft geen gedaante of heerlijkheid als wij hem, dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij is de nederige koning. Waar wordt hij bij zijn geboorte in neergelegd? In een voederbak voor het vee. Waar eindigt hij straks zijn leven? Uitgestoten door de mensen, gehangen aan het vloekhout. Onder de vloek van God en mensen sterft hij straks. Deze nederige, deze vernederde koning, hij zorgt voor verlossing. Maar wat voor een volk hoort er nu bij zo'n vernederde koning? Wat denkt u, wat voor een volk hoort er bij een koning in de kribben? Wat voor volk hoort er bij een koning aan het kruis? Niet vele edelen, niet vele aanzienlijken, niet de Eliabs en de Aminadabs, niet degene die hoog zijn van statuur, niet degene die het ver gebracht hebben in natuurlijk of naar hun eigen gedachten in geestelijk opzicht. Wat voor een volk heeft deze koning? Psalm 72 maakt het ons duidelijk. Aan welke mensen besteedt deze koning aandacht? Nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uitgenazen hulpen ter verlossing tonen. Onwaardigen, wederhorigen mogen bij hem wonen. Ach, u ziet het wel als ze straks bij de kribben komen in Bethlehem. Dan zijn dat mensen die bij die kribben gaan knielen, die bij die vernederde koning in het vlees knielen, omdat ze het hebben geleerd. Ook al ziet de wereld niet het niet, en ook al ziet de godsdienst het niet, ook al gaat Herodes eraan voorbij, en ook al staan de schriftgeleerden er niet bij stil, want die kijken naar Eliab en naar Aminadab. Maar deze herders die het voor God hebben verloren, en die arm en behoeftig geworden zijn, en die een ziel hebben verloren in schuld, die ze zelf niet kunnen redden, deze mensen hebben het geleerd om te horen naar het woord van God, als hij door middel van de engel zegt: deze is het. En het heeft weerklank gevonden in hun hart. En er is een echo van dat woord in hun ziel, als zij met haast naar Bethlehem gaan, en als zij bij de kribbe knielen, en dan zegt hun hart: amen op het woord van de Heere, ja Heere, deze is het. Hem hebben we nodig. En ze mogen in het geloof zien, en in het geloof gaan ze straks de liederen van het kerstfeest zingen in de straten van Bethlehem. En het thema van hun lied is: deze is het. Hij is Gods gezalfde koning. Hij is het in wien al onze lust is. Hebt u het dan al geleerd, gemeente, wat het is om niets te zijn in eigen oog? Want dat moet je noodzakelijkerwijs leren, anders kom je nooit tot het: deze is het. Alles in jezelf verliezen, niets meer overhouden, arm en ellendig worden. En zo leren dat Davids grote zoon, de enige zaligmaker, de gepaste zaligmaker, de aanbiddelijke zaligmaker is. En waar blijkt dat dan uit? Waar blijkt nu uit dat deze het is? Ach, we hebben gezegd dat er geen redenen in David waren op grond waarvan de Heere hem verkoren heeft. Nee, dat is zeker zo. Er was geen verdienste in David. David had zichzelf geen kandidaat gesteld voor verkiezing. David had niet door goede werken of door deugdzaamheid of vroomheid zichzelf een aanbevelingsbrief bij de Heere gegeven. Nee, nee, David was in zichzelf totaal ongeschikt en onbekwaam, onwaardig bovendien. En toch, de Heere had hem iets gegeven, ook voordat hij zijn keus bekend maakte. Ook voordat hij Samuel naar Bethlehem stond, had de Heere aan David al iets gegeven, waardoor hij hem wel bekwaam is gaan maken. En dat bedoelt de Heere als hij tegen Samuel zegt, u moet niet op het uiterlijk letten. U moet niet op de buitenkant letten. Ik, de Heere, zie het hart aan. Wat voor hart had David dan? Wel, in de eerste plaats mogen we zeggen, David had een nieuw hart. Een hart dat door de Heere, door de geest des Heere vernieuwd was. David verkeerde veel in de eenzaamheid. En daar is het soms goed voor David. Daar heeft hij de Heere meerdere malen mogen ontmoeten. Daar heeft de Heere dat werk in zijn hart willen verrichten. De vrezen des Heeren in zijn ziel willen planten. Daar in de eenzaamheid, in de stilte van het wijde veld, als hij zijn herderstaak verrichtte, daar heeft David meerdere malen ondervonden, het is mij goed nabij God te zijn. Maar daar in de stilte van het herderswerk heeft David ook nog iets anders van de Heeren ontvangen. Niet alleen een nieuw hart, maar daar heeft hij van de Heere ook een herdershart gekregen. Daar vertelt hij wel eens een keer van, als hij straks voor Saul staat, weer in dezelfde geschiedenis van de strijd met Goliath in het 17e hoofdstuk, dan wordt hij bij Saul gebracht, als hij bekendgemaakt heeft dat hij bereid is om met die Filistijn, met Goliath te strijden. En dan brengen ze hem bij Saul en dan zegt Saul, David, dat kun je toch niet doen. Hij is een krijgsman van zijn jeugd af aan en gij zijt maar een jongeling. En dan gaat David in vrijmoedigheid, in geloof iets vertellen van wat er in zijn leven gebeurd is. En dat blijkt dan uit dat hij een herdershart heeft ontvangen. Toen zeide David tot Saul, vers 34, uw knecht weide de schapen van zijn vader. En er kwam een leeuw en een beer. En nam een schaap van de kudde weg. En ik ging hem uit. Ik ging uit hem na. En ik sloeg hem. En redde het uit zijn mond. Toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard. En sloeg hem. En doodde hem. Uw knecht heeft zowel de leeuw als de beer geslagen. En dan schrijft hij dat niet toe aan zijn eigen vaardigheid en aan zijn eigen bekwaamheid, want in het 37e vers zegt hij, de Heere heeft mij uit de hand van de leeuw en uit de hand van de beer gered. Maar u ziet, David heeft een herdershart. Op een gegeven ogenblik is er een groot gevaar voor een schaap of een lam van de kudde, want er is een leeuw gekomen en die leeuw heeft dat dier weggenomen. Ach, wat kan David eraan doen? Je kunt als mens toch niet tegen een leeuw gaan strijden, nietwaar? En op zo'n grote kudde, ach het is jammer, maar daar zal één zo'n schaap of één zo'n lam toch niet gemist worden. Wie zal dat David nu kwalijk nemen, als hij die leeuw maar zijn gang laat gaan en geen poging onderneemt om dat dier te doden? Wie weet, dat dier is misschien toch al zo lelijk verwond door de klauw of door de beet van die leeuw dat het toch sterven moet. Laat die leeuw het dan maar meenemen, dan hoeft David zijn eigen leven ook niet te riskeren. Zo zou een huurling gesproken hebben. Maar David heeft geen huurlingenhart. Hij heeft een herdershart. En hij weet zich verantwoordelijk voor elk schaap en voor elk lammetje in de kudde. En dat besef van zijn verantwoordelijkheid is zo sterk, dat hij in het geloof die leeuw tegemoet durft treden en later de beer ook tegemoet durft treden. En dat hij dat schaap, dat lam uit de klauwen van dat roofdier bevrijdt. Hij stelt, als het moet, zijn leven voor de schaap.
Zo heeft hij niet alleen een nieuw hart, maar ook een herdershart. En dat heeft de Heere gezien. Natuurlijk heeft de Heere dat gezien, want dat heeft de Heere hem eerst zelf gegeven. Dit was niet Davids natuurlijke hart. Dit kwam niet uit David voort. Dit was het werk des Heeren in zijn leven. En nu komt God op zijn eigen werk terug. Hij die David toegerust heeft, in de stilte van de weidegronden, en ook in het gevaar van de strijd met leeuw en beer, hij kiest David uit om de herder van de schapen van Israël te zijn. En speciaal op dit punt, gemeente, is David weer voorafschaduwing, type van de Heere Jezus Christus. Wat heeft die grote zoon van David van zichzelf gezegd? Ik ben de goede herder. En hij heeft inderdaad zijn leven gezet voor de schapen. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, heeft hij gezegd in Gethsemane, toen ze kwamen om hem gevangen te nemen en weg te voeren. Ja, hij heeft zichzelf opgeofferd. Hij, de herder, is geslagen, opdat op die manier de schapen zouden behouden worden. En zo heeft de Heere zoveel woorden in hem vervuld. Hij zal als een herder de schapen weiden. Als een herder zal hij ze voeren aan zeer stille wateren. Als een herder zal hij hen ook beveiligen. Als een herder zorgt hij voor hun levensonderhoud. Als een herder strijdt hij ook met hun vijanden. Als een herder geeft hij zijn leven voor de schapen. En zo heeft God van hem gezegd, deze is het. Deze is de herder naar mijn hart. Zo heeft God hem en zijn offer aanvaard. Gemeente, wat hebben de schapen zijner weide een belang bij die herder? Als de schapen van David in de woestijn konden spreken, ik zeg iets vreemds, ik weet het, maar als de schapen die bij Davids kudde konden spreken, als je die schapen zou vragen naar hun herder, dan zouden ze zeggen, deze is hij. Aan hem hebben we ons leven te danken. Aan hem hebben we onze veiligheid te danken. Hij versloeg de leeuw, hij versloeg de beer. Als dat schaap met name dat bevrijd is uit de muil van de leeuw kon spreken, dan zou het zeggen, deze is het. Aan hem heb ik mijn leven te danken dat bedreigd werd in het uur van het gevaar. Ja, wat hebben geestelijk gesproken al die schapen, die wedergeboren zondaren, wat hebben die kinderen Gods een belang bij deze herder. In zichzelf zijn ze verloren, vanwege hun zwakheid, vanwege hun dwaalziek hart, vanwege de macht van de vijanden die hen bedreigen. En wat kun je allemaal niet meer in het nadeel van schapen zeggen? Ze zijn zwak. Wat kan zo'n schaap doen als de leeuw komt, de briesende leeuw, die rondgaat zoekende wie hij zou kunnen verscheuren? Wat kan een arm mensenkind doen, ondanks de begeerte van zijn hart dat naar de Heere uitgaat, als de vorst der duisternis komt met zijn geweld en met zijn list? Wat kunnen ze beginnen in hun zwakheid tegenover die machtige vijanden? Bovendien, wat kunnen ze beginnen als ze erop letten en als ze erachter gaan komen dat ze een dwaalziek hart hebben? Want, o Heer, zo moet zo'n schaap beleiden. Ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Steeds weer de neiging om af te wijken. Steeds weer de neiging om de herder onbedacht uit het oog te verliezen. Steeds weer de neiging om op de doolpaden en de dwaalwegen terecht te komen. En jezelf zo tekort te doen. Jezelf van de gemeenschap en de zorg van de herder te beroven. Wat is zo'n schaap van Christus kudde? Wat kan hij beginnen tegen de overmacht van de vijanden? Het is een verloren zaak als de herder niet waakt, als de herder niet zorgt. Waar zal zo'n schaap voedsel vinden? Waar zal zo'n schaap water vinden om zijn dorst te lessen?
Als de herder niet voortdurend voorop gaat en leidt in de grazige weide van het woord. Als de herder niet doet nederliggen aan zeer stille wateren. Wat moet er van zo'n schaap terechtkomen als het straks moet door dat donkere dal van de schaduw des doods. Als er geen herder is, niet een huurling, niet een knecht, maar een herder met een herdershart. Die dan ook daar in dat dal van de schaduw des doods nabij is met zijn stok en zijn staf om te vertroosten. Allen die waarlijk iets van de zorg, van de liefde, van de trouw, van de beschermende liefde van deze herder hebben leren kennen. Ze mogen het getuigen. Deze is het. Deze alleen is het van wie ons leven afhankelijk is. Van hem komt ons onderhoud. Van hem komt de bescherming. Van hem komt alle zorg voor onze arme verloren ziel. Deze is het. Dat zegt ook dat schaap dat er ondervinding van heeft om op de doolpaden terechtgekomen te zijn en daar verloren te zijn geraakt. Dat ene schaap uit de 100 dat weggelopen is en dat in een ravijn gestort is en dat de poot gebroken heeft en dat zichzelf niet meer redden kan. Dat nooit meer in de gemeenschap van de herder kan terugkomen. Dat schaap dat verloren is, dat sterven moet, als er niet een herder is met een herdershart die het verlorene gaat zoeken. En als hij het gevonden heeft, dan draagt hij het op zijn schouders en brengt het bij de kudde weer. Als dat schaap kan spreken, dan zegt het: hij is het. Hij is het die me opzocht. Hij is het die me uitredde. Hij is het die me met liefde en trouw omringd heeft. Hij alleen. En zo zijn die schapen het meer en meer eens geworden met de keus van hun God. Want de Heer, God in de hemel, heeft deze herder over hen verwekt. Is dit al de taal van uw hart? Hebt u hem zo al leren kennen, zo al leren nodig krijgen, zo al leren lief krijgen? Of ziet u in hem geen schoonheid? Ziet u in hem geen heerlijkheid? Is hij niet aantrekkelijk? Kijkt u nog naar wat voor ogen is? Ziet u nog op de dingen die indrukwekkend zijn naar de maatstaf van deze wereld? Hebt u uzelf nooit als een verlorene leren kennen? Hebt u uzelf nooit als een arm mensenkind leren kennen? Hebt u het nog nooit voor de Heere leren verliezen? Over een week of wat hopen we weer kerstfeest te vieren. Te gedenken dat de Heere Jezus gekomen is in het vlees. In deze wereld een plaats heeft willen innemen. Hier het werk der verlossing heeft willen doen. Van hem zegt God: deze is het. Hoe zal ik hem ontvangen? Hoe zullen we zijn komst verbeiden? Zullen we naar zijn komst en naar de herdenking van zijn komst uitzien? Is er verlangen in ons hart om hem te mogen kennen? Naarmate we onszelf leren kennen in ons gebrek en in onze ellende, komt er ook meer plaats voor hem, van wie God zegt: deze is het. En dan weet ik, dan moet er veel afgekeurd worden. God keurt ook veel af in ons leven. Veel wat het niet is, wat het ook niet kan zijn. En we moeten ervoor ingewonnen worden om al die schatten prijs te geven. Veel wat ons toch niet kan behouden. Veel wat ons niet kan redden uit onze verlorenheid. We moeten het kwijtraken. We moeten het verliezen gaan. Om hem alleen over te houden. Maar weer vraag ik u: ziet u in hem geen schoonheid en geen heerlijkheid? Ach, dan hebt u geen hoop in deze wereld, of wel? Waar is uw hoop op gevestigd? Waar gaat uw verlangen naar uit? Is dat blijvend? Is dat zeker? Is dat eeuwig? Waar steunt u op? Wie is uw koning? Waar gaat uw hart naar uit? Zijn dat dingen? Zijn dat personen? Zijn dat voorwerpen waar je mee voor God kunt verschijnen? Is dat een verlosser die je werkelijk bevrijden kan uit de macht van de boze? Is dat een herder met een herdershart? Wat steunt u op? Wat heeft uw hart? Wat is datgene wat uw vertrouwen, wat uw belangstelling, wat uw interesse inboezemt? Waar leven we voor? Voor datgene wat voor ogen is, voor het aardse, voor het geweldige, voor het mooie, voor het aantrekkelijke, voor het boeiende, voor datgene waar je je plezier in beleeft, voor datgene waar je je aardse begeerten in vervullen kunt. Leven we daarvoor? Dat zijn geen koningen met een herdershart. Dat laat ons straks leeg, dat laat ons straks alleen, als dan de dood komt. Als je dan door dat donkere dal heen moet, dan is er geen herder bij je. Je rijkdom blijft achter, je gezondheid blijft achter, je vrienden blijven achter. Je geluk blijft achter, je positie in dit leven blijft achter. Je ontwikkeling, je opvoeding, alles blijft achter. En er gaat er niet één mee, wiens stok en wiens staf je vertroosten kan. Er is er niet één bij je als de leeuw komt en als de beer bedreigt. Er zijn geen koningen waar we ons vertrouwen aan geven die een herdershart hebben. We kunnen wel naar datgene wat voor ogen ziet kijken. Maar de Heere ziet het hart aan. En nogmaals, hij zegt het ook in dit morgenuur weer. Zoals hij het altijd weer zegt in zijn woord. Deze is het. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Hoort hem. Amen. We zingen het zesde vers van de tweede psalm, psalm 2 vers 6. Andermaal mogen wij ons buigen voor uw heilig aangezicht en u om uw naam met dankzegging te erkennen. Gij hebt ons in dit uur uw woord nog doen horen, uw woord, Heere, omtrent David. Maar in David gaat het om Christus, uw geliefde zoon, in de welke gij al uw welbehagen hebt. Deze, hebt ge gezegd, is mijn geliefde zoon. O Heere, wij bidden van u. Geef dat we dat mogen horen en dat we van uw genade ontvangen mogen om het daarmee eens te zijn. Laat hij voor het eerst of bij vernieuwing onze keus ook mogen worden. We belijden het u, Heere, wij kiezen verkeerd. Onze keus is heel anders. Wij kiezen een andere koning, wij kiezen een andere God. Maar Heere, wilt gij het ons leren dat wij zoveel belang bij hem hebben.
Dat we alleen maar gebaat zijn als Hij onze koning, als Hij onze herder is. En dat er buiten Hem geen leven is, maar een verderf en de dood. Heere, schenk ons dat die genade die ons gewillig maakt om in Hem te geloven, ja, in Hem ook alles te vinden voor tijd en eeuwigheid. Heilig uw woord zo aan ons hart, o God. Vergeef ons onze zonden. Vergeef ons ook het kwaad dat wij aan deze gezalfde koning voorbij gaan. En dat we aanzien wat voor ogen is. Vergeef het ons, Heere, dat wij uw woord, als Gij zegt, hoort Hem, niet horen. Maar dat wij voortgaan op de weg van ons, van de keus van ons eigen hart. O God, breng ons terug. Breng ons op de plaats waar we zijn moeten. En win ons hart in voor u en voor uw dienst. En zij die in Hem hun heil, hun hoogst geluk hebben leren aanschouwen, wil hen bevestigen in die keuze. En geef dat ze het opnieuw en van harte mogen beleiden. Ja, deze is het. Hem kiest mijn hart, eeuwig tot zijn koning. Wilt gij uw genade verheerlijken, o God, in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen het 7e van 72, 72 vers 7. Zijn in vrede en draagt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.